Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat een mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken als die tegenover hem zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpe die als tegenover hem waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep, en hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar Maninna heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is een behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams en van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij zullen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw lief, alzo zijn eigen vrouw alzo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen.
Op deze en andere plaatsen uit het woord van God is de belijdenis van de kerk gegrond, zoals we die vanmiddag horen uit zondag 41 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 41 van onze catechismus vormt vanmiddag de stof voor de prediking. Dat gaat over het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Daar wordt gevraagd: wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, Het zij in de heilige huwelijken staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Omdat ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Gemeente, dat de vragen rondom het zevende gebod actueel zijn, behoeft geen lang betoog. Als je maar even om je heen kijkt, merk je het. Als je met het openbaar vervoer reist bijvoorbeeld, of je kijkt een niet-christelijke krant in, dan komen de prikkelende reclames je tegemoet. En in onze samenleving worden ontrouw en echtscheiding en dergelijke, hoe langer hoe meer, normaal geacht. Als ergens duidelijk wordt hoezeer de wetten van ons land en het leven in ons land en de goede wet van God haaks op elkaar staan, dan is het bij dit gebod. Maar datzelfde geldt net zo goed voor wat er leeft in uw en in mijn hart. En daarom is het zo belangrijk dat wij vanmiddag luisteren hoe de Heere dit bedoeld heeft. Want het gaat bij alle geboden van de Heere altijd ook om de positieve kant. Niet alleen wat verbiedt de Heere, maar ook leef ik en beleef ik de dingen zoals de Heere het bedoeld heeft. Zo willen wij vanmiddag naar dit gebod luisteren onder het thema God waakt over de heilige staat van het huwelijk. En daarvan zien we drie dingen. In de eerste plaats, het is geschonken door de Heere. In de tweede plaats, het wordt beleefd in de Heere. En in de derde plaats, het wordt bewaard voor de Heere. God waakt over de heilige staat van het huwelijk. Geschonken door de Heere, beleefd in de Heere en bewaard voor de Heere. Het huwelijk wordt wel eens een bloem genoemd uit het paradijs. Er zijn twee dingen uit het paradijs die nog zijn overgebleven in deze zondige wereld. Dat is als eerste de rustdag die de Heere ons geeft en ook het huwelijk. Het huwelijk is ingesteld voor de zondeval. Het is door de zonde wel aangetast, maar het is er niet gekomen door de zonde. En de Heer heeft het zelf ingesteld, dat hoorde bij zijn goede schepping. En daarom is het belangrijk dat we daar beginnen vanmiddag, om te zien hoe de Heer de omgang tussen man en vrouw bedoeld heeft. En we hebben dat gelezen uit Genesis 2. Adam is eerst alleen en hij mag van de Heere alle dieren een naam geven. Maar als hij dat doet, dan vindt hij niemand die bij hem hoort. Steeds een mannetje en een vrouwtje, maar Adam is alleen. En de Heere voorziet daarin. Adam valt in een diepe slaap, een soort narcose zouden wij misschien zeggen. En de Heere neemt dan een rib van Adam en maakt daaruit Eva. Eva wordt niet gemaakt uit de aarde, maar uit de man. En dat geeft wel een bijzondere relatie aan. De Joodse rabbijnen hebben daar een mooi verhaal van gemaakt. Ze zeiden, Eva werd niet uit het hoofd van Adam geschapen, zodat zij over hem zou gaan heersen. Ze werd ook niet gemaakt uit zijn voeten, zodat Adam op haar neer zou zien. Maar ze werd gemaakt uit zijn rib. Vlak bij zijn hart, om haar aan zijn hart te drukken en lief te hebben. Zo krijgt Adam zijn vrouw van de Heere. De Heere geeft Eva aan Adam als een hulpe tegenover hem, zegt vers 18. Een hulp tegenover. Dat is niet tegenover elkaar in de zin van oneenigheid, maar het wil zeggen een hulp die bij hem past. Die precies past bij Adam. Dat woord hulp zou je verkeerd kunnen opvatten. Maar het betekent in ieder geval niet een hulpje. Een soort knechtje dat je niet hoeft te betalen en dat dan kan doen wat Adam goed uitkomt. Zo is het zeker niet. Maar de Heere geeft Eva als een hulp aan Adam bij alles wat God voor hem te doen heeft. Ze is een hulp om God te dienen. Adam, de man, heeft die hulp nodig. En de Heere voorziet daarin. En Adam ziet dat ook. Hij is verheugd als hij zijn vrouw van de Heere ontvangt. Ze is net als hij. Ze hoort helemaal bij hem. En als de Heere Adam en Eva aan elkaar gegeven heeft, als ze elkaar ontvangen hebben uit Gods hand, dan laat de Heere daarmee ook zien hoe hij het huwelijk bedoeld heeft. Vers 24 uit Genesis 2 en in Efeze 5 worden die woorden herhaald. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Dat ziet natuurlijk ook vooruit naar later, want Adam had nog geen vader en moeder die hij verlaten kon. Maar dit is dus de orde die de Heere gegeven heeft. De man moet zijn ouderlijk huis verlaten. Dat is niet elk contact verbreken, maar hij moet wel in staat zijn om zelf te zorgen voor zijn gezin. Zijn vrouw komt er niet in het gezin van zijn ouders bij, maar hij begint openbaar en officieel een nieuw gezin. De man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Dat woord zou je ook kunnen vertalen met vastlijmen. Dat wil zeggen, hij zit nu helemaal vast aan zijn vrouw. Hij hoort bij haar. En als iemand dus getrouwd is en bij een of ander probleem altijd eerst naar zijn moeder gaat, dat is niet goed. De man hoort bij zijn vrouw. En andersom. En thuis, dat is dus niet meer bij je ouders, maar bij elkaar. De man moet zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Als ze dan een nieuw gezin vormen en officieel bij elkaar horen, dan volgt ook de volledige eenheid. En daarbij gaat het niet alleen om de lichamelijke eenheid, maar om de totale levenseenheid. Eenheid in alle dingen, geestelijk en lichamelijk. De Heer heeft het huwelijk gegeven, ingesteld in het paradijs. Het huwelijk is een verbond waarbij man en vrouw elkaar van de Heere ontvangen en daarom ook trouw beloven voor het hele leven. Het huwelijk is een verbond. Geen contract, zoals dat in onze samenleving veel gezien wordt. Want dan wordt er heel anders gedacht. Als het je goed uitkomt, om wat voor reden dan ook eigenlijk, dan trouw je. En als het niet meer bevalt, dan maak je weer een eind aan. Dan is het huwelijk in feite een contract geworden, een schriftelijke overeenkomst, voor zolang het duurt. Al is er waarschijnlijk geen enkel contract in onze tijd waarbij je zoveel belooft en tegelijk zo makkelijk weer van je gegeven woord af kunt. De Bijbel spreekt anders over het huwelijk. Het is een verbond, niet voor even, maar voor het leven. En de enige reden die de Bijbel noemt waarom een huwelijk ontbonden zou kunnen worden, is overspel. En alle andere redenen voor echtscheiding zijn zonde. En dan hertrouwen ook. We kunnen daar vanmiddag niet breed bij stilstaan, maar de Heer Jezus zegt dat wel heel duidelijk. Wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, die doet overspel. Het huwelijk is een verbond voor het leven. Je belooft elkaar trouw, je hoort bij elkaar. En daarom is een huwelijk ook openbaar en officieel. En dat is ook waarom ongetrouwd samenwonen zonde is. Dan wil je wel tot één vlees zijn, maar het niet openbaar en wettig beloven dat je elkaar trouw zult zijn. Je wilt het een poosje proberen. Eens kijken hoe het gaat. En als het tegenvalt, dan kun je er zonder al te veel moeite ook weer vanaf. De Heere wijst ons in zijn woord een andere orde. Het huwelijk is een verbond voor Gods aangezicht. En daarom duurt het ook levenslang. Zo heeft de Heere het huwelijk ingesteld. Adam ontvangt zijn vrouw van de Heere. En zo beleiden we het nog altijd in ons huwelijksformulier. Dat de Heere ook vandaag nog aan een ieder zijn vrouw en man als met zijn hand toebrengt. Daarmee kun je niet alles goed praten. We zijn nu eenmaal verliefd op elkaar, dus het zal wel van de Heere zijn. Dat kan niet als het ingaat tegen wat de Heere in zijn woord zegt. En de Heere zegt heel duidelijk in zijn woord dat je geen juk mag aangaan. Dat is een beeldspraak voor trouwen met een ongelovige. Als je niet samen de Heere kunt dienen, als je over de wezenlijke dingen in dit leven niet hetzelfde denkt, dan kun je niet trouwen. En dan moet je ook niet aan een verkering beginnen. Of daar toch maar steeds mee doorgaan. Want het allerbelangrijkste is dat je samen de Heere kunt dienen. Dat je samen wilt leven naar zijn woord. En als dat er niet is, dan kan het niet. En daarom is juist bij deze dingen het gebed ook zo belangrijk. De Heere wil om alle dingen gebeden zijn. En dan zeker om zoiets belangrijks als met wie je samen door het leven gaat. Bid daar maar om, zeker als je jong bent, dat je een man of vrouw mag krijgen van de Heere. Die bij jou past. En met wie je samen de Heere kunt dienen. En als je zo biddend zoekt naar de weg van de Heere, dan mag je het ook belijden als je trouwt. Ik heb mijn man of mijn vrouw uit Gods hand gekregen. Dat is de glans van Gods heerlijkheid over het huwelijk. Dat je elkaar mag ontvangen als een geschenk van Hem. En niet alleen op de huwelijksdag natuurlijk, maar later ook. Natuurlijk is het fijn als je man of vrouw lief is en vriendelijk en zo nog heel wat meer. Dat is ook heus niet onbelangrijk. Maar wat nog veel hoger is, is dat ik mijn vrouw van de Heere gekregen heb. Een kostbaar geschenk, waar ik dan ook heel zuinig op heb te zijn. De Heere heeft het huwelijk ingesteld. Hij geeft een man en vrouw aan elkaar. En daarom geeft hij ook de liefde en het verlangen naar elkaar. Ook het lichamelijke verlangen. Ook de seksualiteit is een gave van God. Zo heeft de Heere ons geschapen. En daarom mogen wij ook niet doen alsof dat iets vreemds is. Of vies. Of wat dan ook. Het is ook geen taboe. Waarover je maar beter nooit kunt spreken. De Heere spreekt er zelf over in zijn woord. De Bijbel kent geen taboes. Maar de Bijbel spreekt wel anders over liefde en seksualiteit dan de moderne mens. Want zo moet het inderdaad niet, alsof alles overal maar aan de orde moet komen. En daarom is het zo belangrijk dat wij leren denken en spreken en het onze kinderen leren zoals de Heere het ons leert in zijn woord. En de Bijbel spreekt heel open, maar tegelijk heel zuiver. En hij laat ook zien welke zonde er op dit gebied is. En dat hoeft u niet steeds over te slaan, als zo'n gedeelte bij de schriftlezing in het gezin aan de orde is. De Heilige Geest heeft zich echt niet vergist toen hij dat liet opschrijven. Leest u het maar gewoon. En leg het dan maar uit aan uw kinderen. Naar wat ze daarvan bevatten kunnen. Wat de Heere daarin te zeggen heeft. Denkt u bijvoorbeeld maar aan een boek als Hooglied. Dat heeft zeker een geestelijke betekenis. Over de liefde tussen de Heere en zijn volk. Maar het heeft ons alleen al veel te zeggen. Dat de Heere zo vaak in de Bijbel voor de omgang tussen hem en zijn volk. het beeld van een huwelijk gebruikt. En daarom geeft het boek Hooglied bijvoorbeeld ook veel onderwijs over de verhouding tussen een man en zijn vrouw. Daar spreken twee mensen die elkaar lief hebben, die naar elkaar verlangen, die vreugde vinden in elkaars schoonheid. Dat mag. Maar die ook weten te wachten tot de dag dat ze volledig van elkaar zullen zijn. Dat verlangen naar elkaar, ook lichamelijk, is een gave van God. Dat is niet stiekem of verdacht. Het huwelijk is eerlijk onder allen, zegt Hebreeën, en het bed onbevlekt. Al komt juist dan, omdat het een gave van God is, ook de vraag op ons af hoe wij daarmee omgaan. Want wij leven niet meer in het paradijs. Dat kostbare geschenk van de Heere ligt nu in handen van zondige, zelfzuchtige mensen. En dan kan het zomaar kapot vallen. Dat zien we in het paradijs zelf al, meteen na de zondeval. Het eerste wat er staat nadat Adam en Eva van de verboden vrucht gegeten hebben, is dat ze zien dat ze naakt waren. Niet toen zagen ze dat ze God kwijt waren. Maar het eerste wat hen opvalt is dat ze nu anders kijken naar elkaar. Al is schaamte, juist vanwege onze zondige aard, ook een zegen, een bescherming. Maar als Adam en Eva God verlaten hebben, raken ze ook elkaar kwijt. Eerst had Adam van zijn vrouw gezongen: ze is been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Een loflied op haar. Maar nu praat hij heel anders. Die vrouw die u mij gegeven hebt, minachtend, verwijtend. Maar als deze goede gave van de Heere in onze handen komt, zondig en egoïstisch als wij zijn, hoe kan de bedoeling van de Heere met het huwelijk, zoals we dat zagen, dan beleefd worden? Dat zien we in de tweede plaats. Het wordt beleefd voor de Heere. Hoe kan dat? Dat kan alleen door het werk van de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen om de zonde te verzoenen. Hij is gekomen om wat Adam kapot gemaakt heeft, ook rondom het huwelijk, te herstellen. Het huwelijk is nog steeds heilig, want het is door de Heere gegeven. Maar wij kunnen het door onze zonde niet meer heilig beleven, zoals de Heere het bedoeld heeft. Maar ook daarvoor is Christus borg geworden. Want hij begint zijn werk waar de zonde ook begon. Bij het huwelijk. De zonde kwam daar als eerste openbaar, toen Eva haar man overhaalde om ook van de verboden vrucht te eten. En toen Adam zijn vrouw de schuld gaf. En daar begint Christus nu zijn werk om de gevolgen van de zonde te herstellen. Zijn eerste openbare werk is op een bruiloft in Cana. En daarmee eert hij het huwelijk als een instelling van God. En hij wil het ook leren om het huwelijk zo te beleven als de Heere het bedoeld heeft. En dat kan alleen door een leven uit de Heere Jezus Christus. Je kunt pas een goede man of vrouw voor elkaar zijn als je de Heere Jezus lief hebt en leeft van zijn genade. Anders niet. U ziet dat zo duidelijk in dat bekende hoofdstuk over de liefde, 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde verdraagt alle dingen. En overal waar in dat hoofdstuk liefde staat, zou je ook wel kunnen lezen: Christus. Als ik Christus niet had, baat verder niets mee. Christus is langmoedig, geduldig. Christus is goedertieren. enzovoort. Want alleen van hem en door hem kan een zondaar die van nature alleen maar haat, het leren om lief te hebben. En wat vraagt de Heere dan? Dat hebben we gelezen uit Efeze 5. Paulus geeft daar onderwijs over het huwelijksleven en over een verhouding van man en vrouw en hun plaats. Want man en vrouw hebben hun eigen plaats. Niet dezelfde plaats. Je kunt dat niet net zo goed omkeren. Man en vrouw zijn zeker wel gelijkwaardig. En in de persoonlijke verhouding ten opzichte van de Heer ben ik als man of vrouw echt niet meer of minder. Ten opzichte van de Heer maakt dat geen verschil. Maar tegelijk zegt de Bijbel in Efeze 5 en ook nog op verschillende andere plaatsen wel heel duidelijk dat man en vrouw een eigen plaats hebben. Dat staat natuurlijk haaks op het denken in onze samenleving. Daar mag juist geen enkel verschil lijken tussen man en vrouw. En die denkwijze kom je helaas ook in de kerken steeds meer tegen. De Bijbel maakt wel heel duidelijk onderscheid. De vrouw heeft niet een mindere plaats, maar wel een andere plaats. Het is allereerst haar taak om voor het gezin te zorgen. En allereerst de taak van de man om zijn gezin te onderhouden. En zo schrijft Paulus het ook in Efeze 5. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd der gemeente is. De man is het hoofd. Dat betekent niet dat hij als een dictator kan regeren natuurlijk. Maar het betekent wel dat hij voorop gaat. En dat de man als eerste verantwoordelijk is. En een christenvrouw zal haar man die plaats geven. En zijn hoofd zijn erkennen, omdat Christus dat vraagt. Dat kan moeilijk zijn. Als je als vrouw bijvoorbeeld zelf heel goed weet wat je wilt, en je man is daar meer teruggetrokken in. Toen we het daar op catechisatie een keer over hadden, zei een meisje dat heel mooi. Als ik als meisje nu meer daadkrachtig ben dan mijn man. En we komen op een punt waar we niet uitkomen samen. Al hebben we het er natuurlijk goed over gehad, maar we blijven van mening verschillen. Dan moet ik hem dus aansporen. Jij bent het hoofd. Jij hebt de eerste verantwoordelijkheid om die beslissing dan te nemen. Doe dat nu. En ik zal je daarin steunen en volgen. Zo deed Sarah bij Abraham. Ze noemde hem haar Heer. Dat betekent niet dat alle vrouwen hun man met meneer moeten aanspreken of zo. Maar dat wil zeggen, Sarah liet Abraham Heer zijn. Ze erkende hem als het hoofd. Ze volgde hem. En dat betekent dan voor de man dat hij zo leiding moet geven, zoals Christus dat deed. Nooit dus op de manier, ik ben het hoofd, dus ik kan mijn zin doordrukken. Maar de Heere roept mij om mijn vrouw lief te hebben, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Dat betekent dat ik het goede voor haar zoek. Dat ik eerst vraag, wat is goed voor haar? Wat wil zij? En dan pas, wat wil ik? Dat betekent regeren zoals Christus dat deed. Als een die dient. Heb uw eigen vrouwen lief, schrijft Paulus, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Christus had zijn kerk zo lief dat hij zich voor haar overgaf tot in de dood. Zo diep. En die norm houdt Paulus aan de mannen voor. En als u dit gedeelte uit Efeze 5 dan leest, denkt u dan zeker niet dat de opdracht voor mannen de makkelijkste opdracht is? Zo wil de Heere dat man en vrouw met elkaar zullen omgaan vanuit hem op de plaats die hij hen geeft. En zo alleen kan het huwelijk ook beleefd worden zoals de Heere dat bedoelt. Maar als u het zo heilig beleven mag voor Gods aangezicht, is het een geweldige zegen. Ons huwelijksformulier legt ook uit waarom de Heere het huwelijk heeft ingesteld, met welk doel. En leest u dat huwelijksformulier ook nog eens door als u getrouwd bent, of als je verkering hebt, als voorbereiding op het huwelijk. De eerste oorzaak of het eerste doel van het huwelijk is, zegt ons formulier, opdat de een de ander trouw helpen en bijstaat in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. En om elkaar te kunnen helpen is het natuurlijk belangrijk en nodig om tijd voor elkaar te hebben. Om samen te spreken over de gewone alledaagse dingen, maar zeker ook over de geestelijke dingen. Want dat is toch het belangrijkste om van elkaar te weten hoe de persoonlijke verhouding is tot de Heer. En wat de geestelijke dingen zijn die u bezighouden. En daarom is het ook zo belangrijk om samen te bidden. Dat kan moeilijk zijn als je dat niet gewend bent. Maar u hoeft zich voor elkaar, en zeker voor Gods aangezicht, toch niet groot te houden. En begin daar ook mee als je verkering hebt. Als je niet samen kunt bidden, als er iets is dat daartussen staat, is het niet goed. Geestelijk niet. Maar ook niet in de verhouding tot elkaar. Als man en vrouw kun je elkaar meenemen bij de Heere vandaan. Maar de Heer heeft het huwelijk juist bedoeld om elkaar bij te staan, om elkaar aan te sporen, te vermanen, op te beuren en te wijzen op de Heer. Het christelijke huwelijk en gezin is, als het goed is, een kerk in het klein. Het tweede doel van het huwelijk dat het formulier noemt, is dat ze de kinderen die ze krijgen zullen opvoeden tot Gods eer. Het formulier gaat er niet van uit dat elk echtpaar kinderen krijgt. Het is een zegen van de Heere als wij kinderen mogen krijgen, en het kan groot verdriet geven als dat niet zo is. Wij weten niet waarom dat zo is. Waarom de Heere mensen laat wachten. Of waarom het misschien nooit komt. Dat kun je alleen maar overgeven aan de Heere. En je kunt alleen rust vinden in het geloof dat de Heere het niet verkeerd doet. En biddend of hij ook in dat grote verdriet wil troosten en de weg wil wijzen. Het is niet vanzelfsprekend dat je kinderen krijgt. En als dat niet zo is, dan is je huwelijk niet zinloos of iets dergelijks. Of ben je schuldig. Kinderen zijn ook niet het eerste doel van het huwelijk. Maar, en dat is de andere kant, als je trouwt, hoort daar de bereidheid om kinderen te krijgen wel wezenlijk bij. De Heere geeft het Adam en Eva als een opdracht mee om vruchtbaar te zijn, om zich te vermenigvuldigen. En dat geldt nog steeds voor het huwelijk. Trouwen en bereid zijn om kinderen te krijgen horen naar Gods orde bij elkaar. De Heere roept de man wel op om met verstand bij zijn vrouw te wonen. Om rekening te houden met wat ze lichamelijk en psychisch aan kan. Maar het eerste is wel dat wij ontvangen wat de Heere geeft. Niet dat wij plannen wat ons uitkomt. Dat we het nog maar even uitstellen omdat het ons financieel niet zo gelegen komt. Of dat we zeggen het is nu wel genoeg geweest. Ja, dat kan gevolgen hebben. Misschien kun je dan inderdaad niet dat huis kopen wat je graag zou willen. Maar wat weegt ons dan het zwaarst? Ons gemak of Gods gebod? En als je de weg van de Heere wilt gaan, dan zal Hij ook voorzien. En het derde doel dat ons formulier noemt voor het huwelijk is om alle onkuisheid te vermijden en met een goed geweten te leven. Kuisheid dat wil zeggen met eerbied en respect voor de ander, ook voor zijn of haar lichaam. Paulus schrijft dat als ik getrouwd ben, ik niet meer van mijzelf ben, maar van de ander. En dan zal ik uit liefde het goede zoeken. Liefde in de Bijbelse zin van het woord is dus niet alleen maar emotie. Dat zal er ook zijn. Als je echt van iemand houdt, dan voel je dat ook. Maar liefde gaat veel dieper. Liefde neemt niet, maar geeft. En liefde is trouw. Het gaat er dus niet om dat ik aan mijn trekken kom, maar dat ik mij geef aan de man of vrouw die ik van de Heere gekregen heb. Dat vraagt zelfverloochening. En liefde is trouw, want dat beloof je als je trouwt, dat je trouw zult zijn. Mensen zeggen dat soms als ze uit elkaar willen gaan. Ik voel niks meer voor die ander. Maar gemeente, eigenlijk doet dat helemaal niet ter zake. Dat is misschien een beetje eenzijdig, maar dan begrijpt u het hopelijk. De vraag is niet wat ik voel. Ik heb nooit beloofd dat ik altijd verliefd zou zijn. Ik heb beloofd dat ik trouw zou zijn. En dat komt er juist op aan als ik het niet voel. En dan wordt, als het goed is, ook duidelijk wat nu het verschil is tussen een christelijk en een werelds huwelijk. Beleeft u dat ook zo, het huwelijk? Hebt u uw man of vrouw zo lief omdat u elkaar van de Heere gekregen hebt? Ik ben er dus niet met te zeggen, ik ben nooit vreemd gegaan, of ik schreeuw nooit tegen mijn vrouw. Nee, heb ik haar zo lief, leef ik zo met haar, als Christus met zijn gemeente. Dat komt nooit uit mijzelf op. Daarvoor moet ik op school levenslang bij de Heere Jezus Christus. En wat moet u of jij nu met zo'n gebod als u ongetrouwd bent? En dan bedoel ik niet in de eerste plaats de jongeren, maar als u ouder wordt. En u blijft alleen. Misschien omdat u de behoefte niet hebt om te trouwen, dat kan. Misschien ook onder veel verdriet, omdat u het zo graag anders had gezien. Als je ongetrouwd bent of blijft, dan ben je niet mislukt of zielig of zo, zoals er soms gedacht of nog erger gezegd wordt. Dat kan ook de weg van de Heere zijn. Kijkt u maar naar de apostel Paulus. Hij had nooit zijn werk zo kunnen doen als hij een vrouw en kinderen bij zich had gehad. En u mag daar ook om bidden. Of de Heer uw omstandigheden wil veranderen misschien. En ook of de Heer er iets van wil laten zien waarom deze weg voor u nodig is. En of hij die omstandigheden zo wil gebruiken dat hij dienstbaar is in zijn koninkrijk. Het kan ook zijn dat u of jij zich niet aangetrokken voelt door het andere geslacht, maar door mensen van hetzelfde geslacht. Homofiele gevoelens. Dat is een gevolg van de zonde. Begrijpt u dat goed? Dat is niet, dat hoeft niet van uw of jouw persoonlijke zonde te zijn. En wie die gevoelens heeft, is zeker niet een groter zondaar dan anderen. Maar het is wel een gevolg van onze zonde. En wat kan dat een strijd zijn om daarmee om te gaan? Laten we daar ook nooit raar over doen of mee spotten of iemand uitschelden voor homo. Maar bid u voor hen die daarmee worstelen. Want de Bijbel is daar wel heel duidelijk over, dat wij zo niet mogen leven. De Heere veroordeelt dat als mannen of vrouwen samenleven alsof ze getrouwd zijn. En hoe je dat ook probeert, de Bijbel laat daar geen enkele ruimte voor. Omdat dat ingaat tegen zoals de Heere ons geschapen heeft, en ook tegen duidelijke teksten uit het woord van God. En wat is dat een strijd? Als je die gevoelens wel hebt en je wilt toch leven naar het woord. En die strijd wordt alleen maar zwaarder als je ziet hoe het in de wereld volstrekt normaal wordt gevonden. En dat wordt ons ook opgedrongen, of als het wordt uitgeleefd. Of als je ook in kerken mensen hoort verdedigen dat je als man best een vriend kunt hebben. Of als het aan de andere kant heel hard en onbarmhartig veroordeeld wordt. Gemeente, dat vraagt aan de ene kant om duidelijkheid, dat het woord van de Heere zo'n leven niet toelaat. Dat vraagt aan de andere kant om heel veel liefde en bewogenheid en gebed voor deze mensen, om in die strijd staande te blijven. En toch is een leven naar het woord van de Heer de enige weg waarop zegen te verwachten is. Hoe onze omstandigheden ook zijn. En dan is bij de Heer ook de kracht te vinden die in alle omstandigheden nodig is. En dat brengt ons bij het derde, hoe het wordt bewaard voor de Heer. Want deze goede gave van de Heer, het huwelijk, het verlangen naar een ander, de seksualiteit, moet beschermd worden. En daarom geeft de Heer dat gebod: gij zult niet echt breken. Dat is niet om je iets moois te ontnemen, maar dat is om te beschermen wat de Heer geeft, omdat het anders in onze zondige handen op alle manieren verkeerd gaat. En de Heere laat zien hoe hij het bedoeld heeft en waar zijn gave veilig is. Ons lichaam en ziel zijn tempels van de Heilige Geest, zegt onze catechismus. En daarom wil de Heere dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Dat is waar de catechismus mee begon in antwoord 1. Dat ik met lichaam en ziel niet van mijzelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met ziel en lichaam heeft hij de zijnen verlost. En daarom mag ik niet zelf weten waar ik mijn geest mee vul en wat ik met mijn lichaam doe. Het moet heilig zijn voor de Heer. Paulus wijst erop in 1 Korinthe 6 dat het lichaam van de gelovigen een tempel is van de Heilige Geest. En daarom mogen ze niet leven in hoererij. In de gemeente in Korinthe waren mensen die zo dachten, die zo leefden. Want, zeiden ze, dat is toch maar alleen het lichaam. Maar mijn geest, die blijft zuiver, die blijft rein. Dat kan niet, zegt Paulus. Want dan word je één vlees. Dan word je helemaal één met een hoer. En wie Christus wil dienen, is ook met zijn lichaam van hem. De Heer wil dat wij ons lichaam zuiver en heilig bewaren. Volledig één worden, geestelijk en lichamelijk, heeft de Heer bedoeld voor het huwelijk. En geslachtsgemeenschap buiten dat kader is zonde voor God. Ook dus als je verkering hebt, of verloofd bent, of bijna gaat trouwen. De Heer wees dat heel duidelijk aan in zijn woord. We zagen dat al bij de instelling van het huwelijk. De man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen. En dan tot één vlees zijn. Eerst een eigen gezin beginnen. Openlijk te kennen geven dat je bij elkaar hoort. Elkaar trouw beloven voor Gods aangezicht. En dan volgt tot één vlees zijn. De Heer geeft dat dus een plaats in het huwelijk, niet daarvoor. En zo bepaalt de Heer dat ook in de wetten van het Oude Testament. Als een jongen en meisje met elkaar slapen, dan zijn ze daarmee nog niet getrouwd. Maar dan moeten ze wel trouwen, omdat ze al geleefd hebben als man en vrouw. En het duidelijkste voorbeeld dat de Heere het zo bedoeld heeft, zien we nog wel in de geschiedenis van de geboorte van de Heere Jezus. Want als de engel aan Maria aankondigt dat Christus uit haar geboren zal worden, begrijpt ze dat niet. Hoe kan dat, zegt ze? Omdat ik geen man beken. En ze was ondertrouwd met Jozef. En de ondertrouw was in die dagen nog veel sterker dan een verloving bij ons. Het was eigenlijk ondenkbaar dat je dan niet zou trouwen. En toch is het voor Maria vanzelfsprekend dat de volledige eenwording pas in het huwelijk hoort. En nogmaals, de Heere geeft zijn wet niet om je iets moois te onthouden, maar dit is zo mooi. Zo'n rijk geschenk van de Heere, dat hij de beste bescherming nodig heeft. Je mag en je kunt je pas helemaal aan de ander geven in de veilige beschutting van het huwelijk. En dat betekent dat je moet leren wachten. Want jongelui, laten we er maar niet omheen draaien. Dat is echt niet makkelijk. Wachten gaat niet zomaar vanzelf. En als je verkering hebt en je houdt van elkaar, dan voel je dat ook lichamelijk. En zeker als je lange verkering hebt, groei je naar elkaar toe. En ga je er steeds meer naar verlangen om helemaal van elkaar te zijn. En dat verlangen mag. Zo heeft de Heere ons geschapen. En dan moet je leren wachten. En toch is dat zo belangrijk. Want de Heere zegt dat niet voor niets. In de maatschappij om ons heen zie je hoe seks een consumptieartikel is geworden. Als je er zin in hebt, doe je het gewoon. Maar het heeft niets meer te maken met liefde of met trouw. Maar ik moet het leren om mijn eigen verlangens en mijn driften te beheersen. Ook om te leren zien, juist ook voor het huwelijk later, dat er zoveel meer is dan lichamelijke opwinding. En om te genieten van andere dingen. Iemand vergeleek het eens met een wandeling naar een bergtop toe. Als het goed is, geniet je toch pas niet als je op die bergtop staat en het uitzicht hebt, maar ook van de wandeling ernaartoe. En grijp daarom niet vooruit op wat de Heere bedoeld heeft voor in het huwelijk. En nogmaals, we moeten dus niet alleen denken, het mag niet, wij zijn daar tegen. Nee, wij zijn ervoor dat het op het goede moment een plaats krijgt. Ook deze wet van de Heere is goed. En je kunt het alleen tot je eigen schade naast je neerleggen. En vooruitgrijpen op het huwelijk is niet pas erg als je moet gaan trouwen. Het is niet erg omdat de mensen zeggen, maar omdat het zonde is tegen God. Al zou niemand het weten, al zou het helemaal geen gevolgen hebben, dan is het nog wel een zonde die tussen jullie en de Here instaat. En als je die zonde niet voor de Here beleidt en daarmee breekt, dan kun je de zegen van de Here niet verwachten. Want die is alleen te vinden in een leven bij zijn woord. En dan is om zo te zeggen, een stel dat moet trouwen en oprecht hun zonde voor de Here beleidt, veel beter af dan dat niemand het weet en je ondertussen met een onbeleden zonde het huwelijk ingaat. Leven naar de geboden van de Here gaat nooit vanzelf. Ook hier niet. En daarom is het zo belangrijk, juist ook als je verkering hebt al, om samen over deze dingen te spreken. Om het samen eens te zijn dat je niet wilt vooruitgrijpen op het huwelijk. Om daar ook concrete afspraken over te maken. Om jezelf te beschermen. En dat kun je alleen biddend doen. En waakt dan ook. Waakt en bid, dat hoort bij elkaar. Maak het jezelf niet moeilijk door avond aan avond bij elkaar te zitten zonder anderen erbij. Want dan gaat het op de duur niet goed. En natuurlijk ga je dan niet samen op vakantie. En wie denkt dat het allemaal best kan en dat er heus niks gebeurt, die overschat zichzelf. En als je misschien verkering hebt en je bent al te ver gegaan, ga er dan samen mee naar de Here toe. En breek daarmee in zijn kracht. En het kan misschien goed zijn om het dan ook voor iemand die je samen vertrouwt te beleden. En te zoeken naar hoe het nu verder moet, ook praktisch. Maar bovenal voor de Here. En de Here belooft dat wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Maar het geldt niet alleen voor de omgang met elkaar in de verkeringstijd. Alle onkuisheid is van God vervloekt, zegt de catechismus. Daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. De Heer Jezus zegt dat zelf. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gedaan. Trouw zijn aan je man of vrouw en heilig voor de Here leven, ook als je alleen bent, begint in je gedachten. Hoe spreken wij over een knappe vrouw of een mooie jongen? Is dat zuiver? En uw ogen, hoe kijkt u naar iemand? En wat bekijkt u in het benzinestation? En wat zie je allemaal op internet? Misschien 's avonds laat als je alleen bent. Er komen zoveel verleidingen op ons af. En het vindt zoveel aansluiting bij ons zondige hart. Misschien juist bij mannen wel. De seksualiteit is een gave van God, zeiden we eerder. Het is als een vlam die licht en warmte geeft. Maar als je een vlam bij benzine gooit, wordt het een vuur dat verteert. En zo is het hier ook. En daarom moet je er ook niet mee spelen door eens wat dingen op te zoeken op internet. Door met een ander te flirten bijvoorbeeld. Daar is vuur veel te gevaarlijk voor. En dat geldt natuurlijk voor vrouwen net zo goed. Want juist een vrouw kan haar lichaam ook gebruiken om uit te dagen, te verleiden. Dat kan met je kleding zijn. Dat kan door je houding. Dat kan door dingen die je doet. Maar dat gaat niet samen met het dienen van de Heer. Hij wil dat wij heilig zijn voor Hem. En alles vermijden wat bij Hem vandaan trekt. En waarom laten u en jij en ik zich beïnvloeden? Wat luister je? Want het grootste deel van de popmuziek bijvoorbeeld gaat over seks. Maar op een manier die volledig haak staat op wat de Bijbel ons zegt. En de dominee kan wel preken over het zevende gebod. En hij kan het er op catechisatie uitgebreid over hebben. Maar als u of jij week aan week soapseries kijkt. Of films waarin mensen met elkaar naar bed gaan. Dan is dat de manier van denken waardoor je beïnvloed wordt. Niet misschien omdat je heel bewust anders gaat denken, maar het werkt wel onbewust door. De geest om alleen maar te denken aan jezelf, aan je genot. Gaat u het zelf maar na. Als u of jij zulke dingen kijkt, dat is altijd meer tijd per week dan dat je bezig bent met het onderzoek wat de Heer op dit gebied van ons vraagt. En daarbij zijn het beelden die veel dieper in ons doordringen dan woorden. En daarbij vindt het ook nog eens heel goed aansluiting bij ons zondige hart. Wat zou dan de meeste invloeden? Weet wat u luistert en kijkt. Want het is het gif van de duivel om u bij de Heere vandaan te trekken. Ben er maar vast aan om het te zien. Dan komt de rest vanzelf wel. Als u of jij in zonde leeft met betrekking tot het zevende gebod, in wat je luistert of kijkt of doet, als je alleen bent of samen, ga met die zonde naar de Heere toe. En beleid die zonde voor de Heere, want zonder vergeving kun je niet voor Hem bestaan. Elke zonde is erg. Maar de zonde op dit gebied grijpt nog dieper in dan veel andere zonden. Zo schrijft Paulus het in 1 Korinthe 6. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. En ook deze zonde leidt tot de dood. Als Johannes in Openbaring schrijft, wie er geen plaats hebben in het nieuwe Jeruzalem, dan noemt hij daarbij ook de hoereerders. Dat zijn zij die zondigen tegen het zevende gebod met vreugde. Die aan die zonde vasthouden, het niet voor de Heere belijden en niet tegen de zonde willen strijden. Dan ga je verloren. En daarom ga met die zonde naar de Heere toe. Probeer ook niet om in eigen kracht die zonde te overwinnen, want dat kan niet. Heilig voor de Heere leven, naar lichaam en ziel, kan alleen vanuit de waarachtige bekering. Als ik alle zonden ga haten en ontvluchten. En als de Heere het verlangen in mijn hart werkt om naar zijn geboden te leven. En dat geeft strijd, juist op dit gebied. De overwinning wordt je niet op een blaadje gepresenteerd. Maar die moet bevochten worden. Maar vlucht dan ook voor de zonde. Zoals Jozef dat deed toen de vrouw van Potifar hem wilde hebben. Jozef was een jonge man. En zo'n hoge ambtenaar als Potifar in Egypte, die had in die tijd heus wel een knappe vrouw, die waarschijnlijk een stuk jonger was dan hij. En niemand zou het weten. Maar Jozef vlucht. Niet omdat hij van steen was, omdat het hem niks deed. Maar juist omdat hij de macht van de zonde voelde. En wist dat als hij bleef, hij nooit stand zou houden tegen die verleiding. Maar boven zijn begeerte staat wat de Heere wil. En daarom vlucht hij. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Gemeente, als wij zien wat het zevende gebod inhoudt. Hoe de Heere van mij vraagt om met mijn man of vrouw om te gaan. Hoe ik mijn ogen en gedachten moet bewaken. Hoe heilig mijn ziel en lichaam voor de Heere moeten zijn. Wie komt er dan vanmiddag zonder schuld onderuit? En de Heere ziet alle dingen. En dan hoeven wij vanmiddag naar niemand anders te wijzen. Wie zonder zonde is, zegt de Heere Jezus, als er een vrouw op overspel is betrapt, die werpen de eerste steen. En dan moet ik niet gooien alsof mijn hart vrij is van die zonde. Dan moet ik niet weglopen zoals de fariseeën doen. Dan moet ik buigen voor Christus en tot hem vluchten met mijn schuld. Vlucht van de zonde weg en vlucht naar de Heere toe. En ook als u wel tegen die zonde begeert te strijden, maar gevallen bent. De duivel wil je wijsmaken dat je dan niet weer bij de Heere aan kunt komen om vergeving voor dezelfde zonde. Maar juist om vergeving en om kracht om tegen de zonde te strijden, moet ik bij de Heere zijn. Want in het bloed van de Heere Jezus Christus is verzoening te vinden voor Rahab de hoer. Voor David na zijn zonde met Bathseba. Voor de Samaritaanse vrouw die al 5 mannen gehad had. Voor u en voor mij. Vlucht van de zonde weg naar de Heere Jezus Christus elke dag opnieuw. Om eens volkomen rein en heilig voor hem te staan als de bruid op de bruiloft van het Lam. En tot die dag blijft voor Gods kind de strijd tegen de zonde. En het gebed leidt ons niet in verzoeking. Verlos ons, sterk ons door uw kracht. Amen.